We gaan verder met de Bijbelstudie over de alverzoening. En dan gaan we verder met het onderwerp, is God de schepper van het kwaad? Alverzoeners leren dat God de schepper is van het kwaad. En daarmee zijn zij verstrikt geraakt in kwesties en vraagstukken over de oorsprong van goed en kwaad. En ongewild komen zij tot de meest godslasterlijke uitspraken, zoals onder andere dat God de schepper is van het kwaad. Meestal voert men direct hiertoe Jesaja 45 vers 5 tot 7 aan als het doorslaggevend bewijs. En dan lezen we even uit de Statenvertaling deze keer, want daar staat het wat duidelijker dan in de NBG, die ik meestal lees. Maar de Statenvertaling zegt in Jesaja 45 vers 5: Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men wete van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Zo op het eerste gezicht lijkt de hele kwestie in één keer duidelijk te zijn en lijkt het onomstotelijk vast te staan dat God de schepper is van het kwaad. En dan kom je tot de volgende uitspraak. Deze verklaring door Jesaja is zo direct, ondubbelzinnig en duidelijk dat zij een doorslaggevend antwoord biedt op de hele kwestie van de oorsprong van het kwaad. Deze uitspraak is van een Westerlaken en die heeft hij geschreven in Bijbels Denken, een blad. Maar wat staat er nou echt? Als men echt nauwkeurig de tekst onderzoekt, ontdekt men dat deze conclusie veel te snel getrokken wordt. Het Hebreeuwse woord voor kwaad is ra. En het woord ra kan verwijzen ten eerste naar het morele kwaad, of ten tweede naar het ongeluk, het onheil als gevolg van het oordeel van God over de zonde. En het morele kwaad is het kwaad wat vanuit dus mensen binnenste, vanuit zijn denken, vanuit zijn hart voorkomt. Dus ra kan verwijzen daarna, naar het morele kwaad, of naar het ongeluk, het onheil, als gevolg van het oordeel van God over de zonde. Het aantal tekstplaatsen waar ra wordt toegepast in de zin van het morele kwaad is ongeveer gelijk aan het aantal tekstplaatsen waar het gebruikt wordt in de betekenis van rampspoed of oordeel, dat God als straf over de zondige mens brengt. Totaal komt ra 101 keer voor in het Oude Testament. Uit de tekst zelf moet dus telkens worden opgemaakt of ra wordt gebruikt in morele zin of in bestraffelijke zin. Maar ook door eenvoudig te kijken naar de parallelteksten in de tekst van Jesaja 45 vers 7 wordt een en ander vanzelf duidelijk. Er staat: ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Net zoals in de tekst duisternis staat tegenover licht, staat kwaad tegenover vrede. En als het de bedoeling zou zijn geweest te leren dat God de schepper is van het morele kwaad, dan had de tekst moeten luiden: ik maak het goede en schep het kwaad. Maar er staat in de tekst: ik maak de vrede en schep het kwaad. En dit kwaad is onheil volgend op ongehoorzaamheid. Want tegenover vrede staat eigenlijk onheil, oorlog. Ja? Veel mensen lezen de tekst alsof er staat: ik maak het goede en schep het kwaad. Terwijl het duidelijk staat: ik maak de vrede en schep het kwaad. En vrede staat tegenover oordeel, rampspoed, onheil, ongeluk. En in die bestraffelijke zin wordt hier ra, kwaad, toegepast. En niet in morele zin. God was heel duidelijk geweest in zijn opdracht aan het volk Israël. Wanneer het volk in gehoorzaamheid zou wandelen, zouden ze leven in vrede en rust in een land overvloeiende van melk en honing. Maar wanneer het volk ongehoorzaam was, zouden ze leven in een land verschroeid door de zon. Zouden ze honger hebben en zouden ze niet in de rust wonen, dan zou hen kwaad overkomen door hun eigen schuld. God heeft niet het morele kwaad geschapen. Maar hij zendt onheil, ra, rampspoed en oordeel, zelfs oorlog over hen die ongehoorzaam zijn. En dan is de tekst ook heel duidelijk. Ik maak de vrede en breng eventueel het onheil, de oorlog. Vrede staat tegenover oorlog. En dan is dat kwaad is ook goed vertaald. In dezelfde zin klaagt ook Jeremia in Klaagliederen. Klaagliederen 3. Vers 38 en 39. Klaagliederen 3. Komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens in het leven? Ieder klaagt over zijn zonde. Als je deze tekst in een goede context plaatst, dan zie je dus, komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade, als gevolg van zonde, als gevolg van ongehoorzaamheid, en het goede, als gevolg van gehoorzaamheid. Dus wat klaagt dan een mens? Ieder klaagt over zijn zonde. Voor de gelovige is alles wat hem in zijn leven overkomt, heil of onheil, geluk of ongeluk, vreugde of verdriet, altijd eerst de Heere gepasseerd. Jesaja 45 vers 7 ondersteunt geen zins het idee dat God de schepper is of de auteur is van het morele kwaad. Jesaja 45 vers 7 leert dat God een enige God is, die zowel vrede schenkt als die onheil en rampspoed zendt naar aanleiding van zijn rechtvaardig oordeel over de ongehoorzame mens. En dit was zeker onder het oude volk, onder het oude verbond met het volk Israël het geval. En dat zien we ook verder in de schrift, in deze context komt het zo op die manier steeds naar voren. In deze hele discussie wordt altijd vergeten dat God niet alleen een genadig God is, maar ook een rechtvaardig en een heilig God. Hij is niet een losser, een verlosser, maar ook een goel, een wreker van het kwaad. En Nahum 1, en daar zijn we meer teksten van, maar Nahum 1 is een hele duidelijke. Nahum 1 vers 2. Een naijvere God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en vol van grimmigheid. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders. En toornen blijft hij tegen zijn vijanden. Wanneer de Heere iets wreekt, is dat dan door hem geschapen? Of wanneer hij toornt, is dat dan dat kwaad door hem geschapen? Het is een oorzaak. Dat is als gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens. In de leer der alverzoening onderwijst men dat God de schepper van het kwaad is. Dan zou het kwaad uit God voortkomen. Terwijl het woord zegt dat God is licht. En in hem is het totaal geen duisternis. Als je echter onderzoekt wat alverzoeners hierover leren en schrijven, dan ontdek je dat men totaal geen Bijbelse opvatting over goed en kwaad hanteert. De schrijvers nemen een begrip van goed en kwaad als uitgangspunt dat de Bijbel totaal niet kent. Blijkbaar is men hier in een strik des duivels gevallen. Alverzoeners gaan er namelijk vanuit dat er maar twee gedachten kunnen zijn over goed en kwaad. En het is het een of het ander. Als eerste stellen ze, goed en kwaad zijn elkaars tegenhangers. Het goede komt van God, het kwaad komt van Satan. Dat is de eerste mening. De tweede, of zowel goed als kwaad zijn beide afkomstig van God. Maar beide gedachten, broeders en zusters, zijn bijbels gezien onjuist. Want beide komen voort uit een Persisch dualisme en stoelen op de leer van Zoroaster. En dit is Nimrod, daar komt het uiteindelijk vandaan, de stichter van Babel. Dualisme betekent dat men uitgaat van het bestaan van twee tegenover elkaar of naast elkaar bestaande grondbeginselen. Zoals in ons geval goed en kwaad. Het hoort bij elkaar en naast elkaar. Als alverzoeners denken dat ze met de tweede gedachte, goed en kwaad zijn afkomstig van God, een antwoord denken gevonden te hebben ten aanzien van de oorsprong van het kwaad, dan dienen zij zich te realiseren dat men nog steeds goed en kwaad dualistisch tegenover elkaar zet, ook al maakt men God voor beiden verantwoordelijk. Alverzoeners zitten dus gevangen in dit denken, in dit Persisch dualisme, waartegen men eigenlijk zo ageren wil. Het Persisch dualisme, broeders en zusters, is Babels leer over goed en kwaad. En het heeft zich over de hele wereld verspreid en is diep geworteld in het denken van de mens. Vooral de Oosterse godsdiensten baseren zich hierop. En dit denken is gevaarlijk, want je raakt erin verstrikt. Men leert voortdurend dat er twee tegenpolen zijn die elkaar nodig hebben en die met elkaar in balans moeten worden gebracht. Dus positief en negatief. Warmte en koude. Man en vrouw. Maar ook goed en kwaad. Met behulp van dit yin-yang principe, want zo heet dat, was het kwaad in wezen goed gepraat. De redenering is als volgt. Het goede heeft het kwade nodig om goed te zijn. Anders kennen wij het goede niet als goed. Of anders gezegd, het licht heeft de duisternis nodig om licht te zijn. Anders kennen wij het licht niet als licht. En tegenwoordig wordt dat weergegeven door dat symbool, dat yin-yang symbool. U kent dat waarschijnlijk vast wel. Dat is een grote cirkel. En in de midden loopt daar een soort S doorheen. En aan de ene kant is zwart en de andere kant is wit. Maar het bijzondere is, het witte is niet wit, want in het witte zit een zwarte stip. En het zwarte is niet zwart, want in het zwarte zit een witte stip. En zo horen die twee als één geheel, zo zegt men, hè, dat is de redenering, bij elkaar. Die vormen één geheel. Maar dit is een heel gevaarlijk dualistisch denken. Een dualistische redenering. Want zo wordt het kwaad goed gepraat. En voorgesteld als iets noodzakelijks. Als iets wat bij elkaar hoort. Goed en kwaad. En alverzoeners volgen dezelfde redenering. Als zij zeggen dat God de Satan als tegenstander geschapen heeft om de zonde in de wereld te brengen. Zodat God later zijn liefde kon openbaren. Satan is dan op die manier een dienstknecht van God geworden. En de oorzaak van het kwaad ligt dan niet meer bij een val van Satan in de zonde, maar indirect bij God zelf. Want God zou dan Satan als zijn tegenstander hebben geschapen, zo redeneert men. Want God is toch de schepper van het kwaad? En dan krijg je de gekste uitspraken. Dan krijg je uitspraken als: Satan is een knecht van God, die God heeft aangesteld tot zijn tegenstander. Wanneer Satan een knecht van God is, die hij heeft aangesteld om zijn tegenstander te zijn, vervalt de voorstelling dat Satan gevallen is. De Heere heeft de wereld geschapen, nog zo'n uitspraak. De Heer heeft de wereld geschapen met de bedoeling dat ze zondig zou worden en van de zonde verlost zou worden. En de laatste, om die zonde in de wereld te brengen, heeft God Satan tot een tegenstander geschapen. Broeders en zusters, wanneer nu vervolgens wordt verkondigd, ten eerste, dat alle mensen worden behouden, ten tweede, dat God de schepper is van het kwaad, en ten derde, dat Satan het daarom ook niet kan helpen dat hij zo gemaakt is, dan zijn dit allemaal grote leugens die voortvloeien uit de hersenspinsels van Satan zelf. En u mag zelf invullen wie er dan aan het woord is. Dan gaat het niet meer over onze God, maar over een zelfverzonnen God. Bij zo'n evangelie was het kwade toegeschreven aan God, als zijnde afkomstig van God. Ik wil u toch nog een paar uitspraken wil ik met u delen van dingen die heden ten dagen in onze kringen worden geleerd. En het zijn uitspraken, letterlijke uitspraken van de site Goed Bericht van André Piet. De eerste. God is de schepper van alle dingen. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid voor wie uitgaat van de Bijbel. Maar in de praktijk gelooft slechts een enkeling dit. Want wanneer we de vraag stellen, waar komt het kwaad in deze wereld vandaan? Lijden, pijn, dood. Dan blijkt slechts een enkeling te durven zeggen, God is de schepper van alle dingen, dus ook van het kwade. De tweede. God schiep engelen, maar ook een wezen dat wij kennen als Satan, de oude slang. De vraag of deze serpent nu zondigde vanaf den beginnen, of pas op een later tijdstip, doet in dit verband niet de zaken. Want hoe dan ook, als ik dit creatuur bozig werd, zonder dat God dit had bedoeld, dan is God volgens de Bijbelse definitie een zondaar, dat wil zeggen een doelmisser. Wanneer God daarentegen met dit kwade, destructieve creatuur een bedoeling had, dan was de schepping van Satan, de tegenstander, dus volkomen doelmatig. De derde. Wanneer God de schepper is van alle dingen, inclusief van het kwade, dan betekent dit dat het kwaad in goede handen is. Het vervult een noodzakelijke functie. Het bestaan van het kwaad in deze wereld is geen goddelijk bedrijfsongeval. God wist wat hij deed toen hij de Satan, de tegenstander, creëerde. De ellende die dit zou veroorzaken was geen onaangename verrassing voor hem, maar volkomen voorzien. Pijnlijk, ja zeker, maar niet zinloos. God keert het kwade ten goede. Van elke min maakt hij een plus. En nog één, de vierde. In Colossenzen 1 vers 20 lezen we dat God alles wederzijds verzoent. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Dus ook de vijandige hemelingen. Efeze 6 vers 12. De vijandige hemelingen, die zullen veranderen in schepselen die in harmonie met hun schepper zullen verkeren. Dan is Satan, de tegenstander, geen Satan. En de duivel geen duivel meer. Alles en iedereen, inclusief Satan, zal van harte belijden dat Jezus Heer is. Filippenzen 2 vers 11. Dat en niet minder is de onvoorstelbare kracht van het bloed van het kruis, waardoor God vrede maakt. Ja, broers en zusters, dit zijn volkomen leugens. Hij haalt Efeze 6 vers 12 aan en dat gaat over de wereldbeheersers van deze duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, waarvoor de Heere ons nou juist een wapenrusting heeft gegeven. En het klinkt misschien heel mooi, maar het is volstrekt niet waar. Dit zijn leugens ontsproten aan de koker van Satan. De sprekers die spreken met de mond van Satan. En het trieste is, wanneer dergelijke sprekers voorgaan, dan zijn er stoelen te weinig. Dan zit alles vol. Dan moeten er stoelen bijgesleept worden om iedereen een plekje te geven. Men onderscheidt het niet meer. Dit zijn letterlijke citaten van de site van een voorganger in onze kringen. Broeders en zusters, wanneer ik deze dingen zo overdenk, dan moeten we ook beseffen hoe belangrijk is het dat we omgang hebben met Gods woord, zodat we deze dingen ook kunnen onderscheiden en zodat we ook de vinger kunnen leggen op dingen die misgaan. We moeten goed begrijpen dat de Heere alles goed heeft gemaakt. Maar dat alle schepselen, inclusief Satan, kunnen kiezen God te dienen of niet. En wanneer er willens en wetens wordt gekozen voor de zijde van het zaad van de slang, dan is er maar één oordeel, de tweede dood, oftewel de Gehenna, die voor de Satan en zijn engelen is bereid. En uit die tweede dood is geen opstanding mogelijk, want ze worden tot as op de grond. Nooit heeft God marionetten gemaakt. Ieder schepsel mag zelf kiezen. En dit is een Bijbelse waarheid. Ook Satan was eerst een lichtende morgenster, Lucifer genaamd. maar uit zijn eigen binnenste kwam opstand tegen God voort. Enkele teksten uit Gods woord die het tegendeel beweren van de net aangehaalde valse beweringen. Matteüs 25, vers 41. Matteüs 25, vers 41. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat is het vuur van de eeuw, de Gehenna, de tweede dood, waaruit niemand zou opstaan, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid. Hebreeën 2 vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Dus over engelen ontfermt hij zich niet. 2 Petrus 2 vers 4. Want hij die engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krochten der duisternis heeft overgegeven. Waarom? Om hen tot het oordeel te bewaren. Openbaring 12 vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Openbaring 12 vers 9. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dat is ook een oordeel. En in Ezechiël 28, vers 18. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden en dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. Broeders en zusters, door leugens, door wie bedacht, maakt men het kwaad en de zonde tot een hemelse schepping? Men vergoeilijkt in wezen Satan en het kwaad. Men meent dat goed en kwaad twee zijden zijn van één munt. Men beweert: zonder goed is er geen kwaad en zonder kwaad is er geen goed. Op deze wijze is het kwaad geen kwaad meer, maar een noodzakelijk onderdeel van het goede geworden. Op deze wijze is Satan geen Satan meer, maar een dienstknecht van God geworden. Wij hebben dan plotseling twee knechten des Heren, die niet buiten elkaar kunnen. Christus en Satan, goed en kwaad, twee zijden van één munt. En dan gaat men totaal anders denken. Zonde is geen zonde meer, maar een noodzakelijkheid. Anders had God nooit zijn liefde aan ons kunnen openbaren. Zien we hoe duivels deze redenering is? Want op deze manier wordt het kwaad goed gepraat. En wordt Satan een onmisbaar onderdeel in Gods plan. De zonde wordt een noodzakelijkheid. Want God zou zijn liefde alleen daar kunnen openbaren waar de zonde het zaad van de haat heeft gezaaid. Op deze wijze wordt alles door de war gegooid. En op deze wijze wordt zowel Satan als de mens geheel vrijgepleit. En over deze duivelse stelling zijn al velen gestruikeld. Zo wordt men gevangen in dat Perzisch dualistisch denken, het denken van Babel. Maar die gedachten, broeders en zusters, zijn niet schriftuurlijk. Dit is niet een Bijbels denken. Daarom zijn die uitgangspunten en de conclusies niet correct. Is het werkelijk zo dat als ik bijvoorbeeld in mijn gezin mijn liefde aan mijn eigen kinderen wil tonen, dat ik dan een crimineel inhuur, die ik mijn kinderen laat mishandelen, en dat ik dan verheugd ben, omdat ik nu eindelijk mijn kinderen kan laten zien hoe lief ik ze heb, omdat ik ze dan ga verzorgen en vertroetelen? Gaat u zo met uw kinderen om? Ik hoop het niet. Gaat God zo met zijn kinderen om? Ik weet wel zeker van niet. Maar volgens Alphensonen zou God nota bene wel zo omgaan met de mens. Want volgens hen zou God alleen op deze wijze ons zijn liefde kunnen tonen. Wat een kromme, dwaze, valse redenering. En u mag zelf invullen, uit wiens koker komt deze redenering. We hebben nu gezien, ik hoop dat we dat gezien hebben, dat God niet de schepper is van het kwaad. En dat dit berust op een verkeerde uitleg van Jesaja 45 vers 7. Maar wat leert de schrift ons nog meer over goed en kwaad? Goed, dat is het Hebreeuwse woordje tof. Je schrijft het als T-O-B, maar je spreekt het uit als tof. Komt 7 maal voor in het verslag van de schepping van Genesis 1 vers 3 tot Genesis 2 vers 3. Kwaad, het Hebreeuwse woord ra, komt niet 1 keer voor in het verslag van Genesis 1 vers 3 tot 2 vers 3. Kwaad wordt pas in het verhaal van Genesis geïntroduceerd als de mens moreel wordt beproefd. Wat betekent dit? Het feit dat goed 7 maal toegeschreven kan worden aan de schepping, in al zijn verschillende vormen, zonder de noodzakelijkheid van kwaad als het tegenovergestelde, laat zien dat goed helemaal niet afhankelijk is van kwaad om goed te kunnen zijn. Duisternis mag dan de tegenstelling zijn van licht, maar licht is geheel niet afhankelijk van duisternis om licht te kunnen zijn. En daarom wordt ons verkondigd, God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. Kwaad wordt pas voor de eerste keer in Genesis genoemd in relatie met de beproeving van de mens wanneer de Satan verschijnt. Hoewel het scheppingsverhaal handelt over de zon, de maan, de sterren, de dieren, de vogels, de vissen en zelfs de schepping van de mens, is kwaad totaal onbekend. Pas wanneer een mens zelf vanuit zijn eigen binnenste keuzes maakt, doet kwaad zijn intrede in het verhaal van Genesis. Dan is het verder ook nog een feit dat het dwaas is om te spreken over een wil apart van de persoon die iets wil. Waarom zeg ik dit? Omdat het net zo absurd is te spreken over kwaad, alsof het ergens in het heelal bestaat, als een ding, als iets op zich. Je kan bijvoorbeeld niet naar de winkel gaan en zeggen, geeft u mij maar een onsje kwaad, of doet u mij maar een half pondje goed. Er bestaat niet zoiets als goed en kwaad op zich. Goed en kwaad kunnen als zodanig niet geschapen worden. Het is mogelijk om goede dingen of kwade dingen te verrichten. Maar als wij te maken hebben met kwaad, dan hebben wij niet te maken met een substantie dat ergens in het heelal in grote hoeveelheden ligt opgeslagen. Maar dan hebben wij te maken met iets dat het resultaat is van gedachten, van verlangens, van keuzes en van een wil. Het is daarom onmogelijk te leren dat God de auteur of de schepper is van het kwaad. Dat is een onzinnige uitspraak. Trouwens, indien God de schepper van het morele kwaad zou zijn, zou dit betekenen dat Adam gedwongen zou zijn om ongehoorzaam te worden. En dit is geheel in tegenspraak met Genesis 2 en 3. Geheel in tegenspraak met heel Gods woord. Als Adams ongehoorzaamheid eigenlijk betekent dat hij het dictaat van zijn schepper gehoorzaamde, dan is zonde niet langer zonde meer. Want een ongehoorzaamheid die dan in werkelijkheid gehoorzaamheid blijkt te zijn, kan er niet toe leiden dat zeer velen zondaren geworden zijn. En kan er ook niet toe leiden dat die zonde wordt bestraft. Dan zou het ook totaal overbodig zijn geworden dat er een verlosser nodig zou zijn. En dit is nou juist wat Satan ons wil doen geloven. Dit is niet alleen in tegenspraak met Romeinen 5 vers 19, het is totale nonsens, broeders en zusters. Het ontkracht en verkracht het verlossingswerk van Christus, die door de rechtvaardigheid, de gehoorzaamheid van één, zeer velen rechtvaardigt. Romeinen 5 vers 19 staat dat. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, dat is Adam, zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardiger worden. Om die reden is het godslasterlijk te verkondigen dat God de schepper van het morele kwaad is. De vraag over de oorsprong van het kwaad is de vraagstelling over de persoonlijkheid. Een moreel wezen, een mens of een engel, die kan men verantwoordelijk houden voor zijn daden. En als een moreel wezen een verbod overtreedt en daardoor gestraft wordt, is het pertinent onjuist God te beschuldigen van de schepping van dat kwaad. God heeft alleen het verbod neergelegd en de strafmaat bepaald. Maar God heeft dat kwaad niet geschapen. Een moreel wezen heeft dat zelf voortgebracht. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Een moreel wezen is geen redeloos dier, maar voor zijn daden aansprakelijk. En daarom is de straf van God ten aanzien van de overtreding volkomen terecht. En dat dienen we ons te realiseren, broeders en zusters. God heeft morele wezens geschapen, zoals cherubs, engelen, mensen. De Satan was voordat hij de tegenstander werd een gezalfde overdekkende cherub. Of zoals de MBG vertaalt, een beschuttende cherub. Hij was onberispelijk in zijn wandel vanaf de dag dat hij geschapen werd, totdat hij tot zonde kwam. En ditzelfde is op te merken over de mens. Als we kijken naar de mens als schepsel, dan kon God opmerken in Genesis 1 vers 31. God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Met de schepping van de mens was niets mis. Zo ook niet met de schepping van de gezalfde overdekkende cherub in den beginne, waarvan Ezekiel 28 vers 12 tot 15 spreekt. Maar nogmaals, cherubs, engelen, mensen enzovoort zijn geschapen als morele wezens. Ze zijn niet geschapen zoals bijvoorbeeld de beesten, de vogels en de vissen, die volgens hun instinct handelen en wiens daden geen morele waarde hebben. Mensen, engelen, cherubs hebben allen hun eigen verantwoordelijkheid en kunnen zelf keuzes maken. Ik wil toch nog even iets zeggen over Ezekiel 28, want alfazonners hanteren de volgende uiteenzetting over Ezekiel 28. Zij erkennen niet dat Ezekiel 28 over Satan gaat. Zij zeggen, en het is goed om dat te weten, zodat we daar ook kennis van hebben. Als we naar het verband van Ezekiel 28 kijken, zien we dat de hoofdstukken voor en na Ezekiel allen profetieën zijn die uitgesproken worden over bepaalde volken. De Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Filistijnen, hoofdstuk 25. Sidon, hoofdstuk 28. Egypte, hoofdstuk 29 tot 32, enzovoort. Hoofdstuk 26, 27 en 28 zijn profetieën over de Tyrus en de koning van Tyrus. Ook dat laatste wordt diverse keren specifiek benoemd. Het is allemaal wat zij ervan denken, hè? Wat zij ervan zeggen. Dit alles, wat ik nu u meedeel. In de context is dus volkomen duidelijk waar Ezekiel 28 vers 12 tot 15 over gaat. De koning van Tyrus. Ezekiel 28, zeggen ze, gaat over een mens. Dat wordt tweemaal uitdrukkelijk vermeld in vers 2 en vers 9. Ezekiel 28 gaat niet over een god, vers 2. Dus ook niet over Satan, die de god van deze eeuw wordt genoemd. Ezekiel 28, vers 13, daar staat, en we geven vertaling. In Eden waart gij Gods hof, allerhande edelgesteente overdekte u. Dit wordt vaak naar voren gebracht als argument dat het hier om Satan zou gaan. Maar de koning van Tyrus dreef handel in edelstenen met de landstreek Eden en zal daar dus ook geweest zijn. Broers en zusters, dit is een hele kromme redenatie. Leuk bedacht, maar nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren verwijderd, is er niemand ooit in Gods hof geweest. Want die hof werd beschermd, daar kon niemand in of uit. Ja? En er staat duidelijk, in Eden waart gij, Gods hof. Goed. In Ezekiel 28 vers 14, ze gaan verder met hun denken. In Ezekiel 28 vers 14 wordt de koning van Tyrus een gezalfde overdekkende cherub genoemd. Dit moet wel over Satan gaan, zo zegt men. Maar waar wordt Satan dan een overdekkende cherub genoemd in de schrift? Nergens, zeggen ze. Nou, broers en zusters, hier wel. In Ezekiel 28 vers 14. In Ezekiel 28 vers 15 zeggen ze verder, staat dat de koning van Tyrus onberispelijk was in zijn wandel. Dit moet wel over een hoger geestelijk wezen gaan, zo zegt men, en men concludeert dat het over Satan gaat, die eerst als een goede engel zou zijn geschapen. Hetzelfde woord dat in de NBG vertaald wordt met onberispelijk, wordt gebruikt voor gave offerdieren. Gaaf dus, als een offerdier. Ook van Noach wordt dit gezegd, in Genesis 6 vers 9. Dit vers is dus geen beschrijving van Satan, die als goede engel geschapen is. De koning van Tyrus was onberispelijk, gaaf, totdat er onrecht in hem werd gevonden en hij van zichzelf verklaarde dat hij God was. Nog een redenering. In Ezekiel 28 vers 15 NBG-vertaling staat, vanaf de dag dat gij geschapen werd. Hierover wordt vaak gezegd dat het over Satan zou gaan, omdat mensen geboren worden en geestelijke wezens geschapen zijn. En als geestelijke wezens geschapen zijn, zo is de redenering. Maar de schrift zegt dat elk mens door God is geschapen, zelfs vijandige volkeren als de Ammonieten. Ook de koning van Tyrus is een schepsel van God. De vorst van Tyrus zou sterven en aan zijn einde komen door vreemde volken die hem zouden doden. De dood van de koning van Tyrus wordt verder beschreven in vers 18 tot 19. Eerder in Ezekiel blijkt dat koning Nebukadnezar de stad belegerd heeft. Als laatste opmerking. Later was het Alexander de Grote die de stad heeft verwoest en alle inwoners heeft vermoord. Dat kunnen we vinden in Wikipedia. Een heel ander einde dus dan dat van Satan. Van wie zijn einde zal zijn in de poel van vuur. Openbaring 20 vers 10. Dit zijn zo de redeneringen van alfazongers. Om te ontkennen wat in het woord geschreven staat over Satan. En om te ontkennen dat Satan zelf verantwoordelijk is voor het kwaad. Ook om te ontkennen dat er een val van Satan is geweest. Men gaat heel ver om Satan op de troon te zetten. Toen God alles gemaakt had, toen zei God, het is zeer goed. Waarom dan toch die zonde? Wat ging er dan mis? De mens was eigenwijs en dacht het zelf beter te weten en ging zijn eigen domme, kromme gang en hield geen rekening met God. Had God dan geen beter mens kunnen maken? Bijvoorbeeld een mens die niet kon zondigen? Ja, dat had gekund. Dan had God marionetten moeten scheppen die precies doen wat God wil. Maar God heeft mensen gemaakt met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid. Want broeders en zusters, God is liefde. En God wil dat die liefde wederzijds wordt. Gods liefde komt voort uit Gods hart. En God wil dat de liefde van de mens wederzijds wordt. En ook uit het hart des mensen voortkomt. Naar hem toe. En dat kan alleen wanneer die mens keuzes kan maken met zijn verstand. Onder zijn eigen verantwoording. Zodat die liefde wederzijds wordt, kan worden. Zodat er een echte relatie kan ontstaan. En daarom heeft God geen marionetten gemaakt. God kon in Genesis 1 vers 31 verklaren, toen hij de herschepping in 6 dagen overzag, met als sluitstuk de schepping van de mens op de 6e dag, dat het zeer goed was. Maar in relatie tot het verbod aangaande de boom der kennis en in relatie tot de morele eigen natuur en eigen verantwoordelijkheid van de mens, was het voor God onmogelijk Adam en Eva goed te verklaren zonder een test van bewijs. Moreel goed kan niet van tevoren gemaakt worden. Hij moet worden verworven. Net zo kan het morele kwaad van tevoren niet geschapen worden. En daarom, ook daarom, is de uitspraak God is de schepper van het kwaad onzinnig. Gaandeweg deze Bijbelstudie zullen we erachter komen dat alverzoeners de Bijbel gebruiken om met verdraaide teksten de Satan op de troon te zetten. Daarmee wordt de hele Bijbel verkracht en uit zijn verband gehaald. Maar wat het ergste is, dan zijn Gods beloften aangaande het vrouwenzaad volkomen niet meer belangrijk. Want dan wordt een verlosser totaal overbodig. Dit zal nooit openlijk worden toegegeven. Maar dat zit er wel allemaal achter. En dat is zeer ernstig. De eerste keer dat kwaad voorkomt in Gods woord, wordt het genoemd in verbinding met het beproeven van een moreel wezen, de mens. Tot dat moment hebben we nergens over kwaad gelezen. Wij dienen erop te letten dat de boom van Genesis 2 vers 9 niet wordt genoemd de boom van goed en kwaad, maar de boom der kennis van goed en kwaad. De gedachte is niet dat er van het goed of van het kwaad kon worden genomen van de boom. Want, zoals we het voorgaande hebben gezien, het goed en het kwaad zijn niet als een soort substantie van tevoren te scheppen of te maken. En zij waren ook niet aanwezig in of aan de boom. Waar het hier om gaat is de kennis van goed en kwaad. Deze kennis op dit begrip zetelde niet in de boom zelf, maar was verbonden met de gehoorzaamheid van de mens ten aanzien van het verbod. Zou de mens van de vrucht van de boom eten of niet? We moeten goed begrijpen, broeders en zusters, ook in dit verband. Vanaf het begin heeft God in de harten van de mensen willen zien of ze gehoorzamen of niet. Altijd, door alle tijden heen, heeft God willen zien wat er in des mensen hart is. We zien het overal terugkomen. Denk maar eens aan Gods uitverkorene Abraham. Eén persoon, uitgekozen uit alle volken. Hoe werd die op de proef gesteld? Zo ook hier in de Hof van Eden. De hele vraag draaide rond de keuze van de mens en niet rond de natuur van de boom. Het doet er ook niet toe wat precies de vrucht van de boom is geweest. De traditionele appel of iets anders. Waar het om ging was, gehoorzaam de mens de Heere. En de mens was ongehoorzaam. En verwierf deze kennis onder Gods afkeuring. Dit eindigde met verlies, met verdriet, met schaamte en uiteindelijk met de dood. Wiens schuld was dat? Was dat Gods schuld? Moest die mens zondigen? Nee, het was niet Gods schuld. De mens kon kiezen. En de mens koos naar aanleiding van wat zij zag. Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Hier moeten we eigenlijk de tekst uit Jacobus tegenaan leggen, want daar wordt dit eigenlijk een beetje uitgelegd. Jacobus 1 vers 13. En dat geeft ook aan, we moeten niemand de schuld geven waar dit gebeurt. De mens kiest zelf. En in Jacobus 1 vers 13 dus staat: laat niemand als hij verzocht worden zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort en de zuiging en verlokking zijn er eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Wanneer we lezen over de verleiding van Adam en Eva, dan ontdekken wij dat hetgeen door God verboden wordt, door de Satan aan Adam en Eva wordt voorgesteld als iets goeds. En dit is eigenlijk in essentie ook wat alverzoeners doen. Dit is de essentiële aard van het kwaad. Kwaad draagt altijd een vals masker en lijkt goed. De verleider begint met de aandacht te vestigen op de boom der kennis door te zeggen: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Nadat Eva de verleider gecorrigeerd heeft, waarbij ze overigens de Heere verkeerd citeerde door er iets bij te verzinnen, zegt de verleider: de slang zeide in vers 4, Genesis 3, vers 4. De slang zeide echter tot de vrouw: gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Eigenlijk stelt Satan hier God in een kwaad daglicht, want hij zegt: God wil jullie eigenlijk een beetje dom houden en wil niet dat jullie ook kennis krijgen van goed en kwaad, zoals hij zelf. En Satan zegt nog meer: want nadat de slang, de schitterende, de interesse van de vrouw gewekt heeft, suggereert hij hier in feite dat deze verboden boom haar in staat zal zeggen om het doel van haar bestaan te bereiken. Gij zult als God zijn. Gij zult als goden, staat er eigenlijk, Elohim zijn. De meesten van onder ons zullen dit misschien beschouwen als een godslasterlijke aanmatiging van de voorrechten van God. Maar vanuit een ander gezichtspunt gezien dienen wij ons te realiseren dat dit, zoals God zijn, het ware doel is van de verlossende genade waaraan de uitverkorenen van het lichaam van Christus in Christus deel hebben gekregen. Weet u nog wel, dat hebben we ooit een keer behandeld in de Bijbelstudie van het lichaam van Christus. Sun, sun, sun. Dit even terzijde. Maar hier doet de verleiding nu echter bij Eva zijn werk. De veronderstellingen van Satans beweringen worden door Eva overdacht en daarna geloofd. Als goed, als kwaad goed lijkt te zijn, als het kwaad voor ogen wordt gespiegeld als iets goeds, dan is de zonde niet meer te voorkomen. Men kan zeggen dat de mens kwetsbaar is op drie niveaus: zijn lichaam, zijn ziel, dat is een binnenste, en zijn geest. En als kwaad goed lijkt te zijn voor zowel lichaam, ziel en geest, dan zal de mens dit verlangen en het gevolg zal zijn dat hij zondigt. Zijn lichaam, goed om van te eten. Zijn innerlijk, zijn ziel, een lust voor de ogen. En zijn geest, begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Dat hebben we allemaal gelezen, hè? Ja. Een kenmerk van geestelijke volwassenheid, dat is die kennis van goed en kwaad. En dat is, op zich is dat gewenst. Het is een kennis die hoort bij een volwassen moreel persoon. Wij vinden daarom in Hebreeën 5 vers 14 dat de bekwaamheid om te onderscheiden goed en kwaad het kenmerk is van de volwassenen. Dat staat in Hebreeën 5 vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Toen de verleider zei: uw ogen zullen geopend worden en gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad, was zijn verklaring voor wat betreft dat gedeelte juist. Ook al had hij de bedoeling te verleiden. Want in Genesis 3 vers 22 lezen we: en de Heere God zeide: zie, de mens is geworden als onzer een, door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Wat omvat nu die kennis van goed en kwaad? Wij moeten niet de fout maken de woorden van Genesis 2 te lezen alsof er staat kennis van het goed en kennis van het kwaad. Buiten dat we gezien hebben dat er niet een substantie is van het goed of van het kwaad, staat kennis van goed niet los van kennis van kwaad. Het is onmogelijk dat men wel kennis van goed zou hebben, maar tegelijk geen kennis van kwaad. En we dienen ons te realiseren dat de boom beide vertegenwoordigt: kennis van goed en kwaad. Kennis van goed en kwaad omvat het hele gebied van kennis. Hij die goed en kwaad kent, kent alle dingen. Dit werd duidelijk verstaan in de oud-testamentische tijden. Wanneer wij de twee teksten met elkaar vergelijken, dan zien we dat goed en kwaad, alles wat op aarde geschiet, synoniemen van elkaar zijn. De En dat zijn die twee teksten van 2 Samuel 14 en 2 Samuel vers 17 en 2 Samuel 14 vers 20. Dat mag u voor uzelf eens doen, broeders en zusters thuis, om die twee teksten met elkaar te vergelijken. En dan ziet u dat goed en kwaad en alles wat op aarde geschiet, dat zijn twee dingen die in die twee teksten voorkomen, synoniemen zijn van elkaar. Kennis van goed en kwaad omvat het weten en het kunnen beoordelen, zoals God kan, van alles wat op aarde geschiet. Het kunnen onderscheiden en het kunnen beoordelen van goed en kwaad is het kenmerk van geestelijke volwassenheid. En daarom, en daar wil ik mee eindigen, daarom is het ook zo belangrijk, broeders en zusters, om omgang te hebben met het woord. Want wat wil de Heer? Hij wil ons opvoeden tot die volwassenheid. Hij wil ons leren door zijn woord. Laten we ons leren. Laat die gezindheid van Filippenzen 2, laat die gezindheid van ootmoed en nederigheid en buigen in u zijn, zodat de Heere u kan leren, zodat de Heere u kan opvoeden tot die volwassenheid, zodat u ook deze dingen allemaal kan onderscheiden en dat u weet waar het op aankomt. Tot zover.